Hey, Wouter hier met goed nieuws voor Vlamingen. Want op vrijdag 26 april speel ik een korte versie van Stormbrein in comedyclub Amai in Gent. En voor de Nederlanders die een excuus zoeken om Nederland te ontvluchten met Koningsdag, maak er gewoon een weekendje Gent van, want het is een hele leuke stad. Zolang je er niet met de auto doorheen wil rijden. Kaartjes voor de show vind je op compagnieamai.com. Je kan ook naar clubamai.be gaan, maar dan vind je een heel ander soort club. In mei kan je Stormbrein nog 5 keer zien in Nederland. En na de zomer komen er nog ruim 40 data bij. Wil je als eerste horen waar en wanneer je me dan kan zien? Meld je dan aan voor mijn nieuwsbrief. Dat kan op elektrapodcast of woutermonde.nl. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht. Dat ooit bekend stond als de comedy hell. Mijn gast is deze keer Jade Mintjes, comedian.
Ja, dat is fout. Maar we gaan daar niks van zeggen. We gaan het gewoon opeten. We gaan zeggen dat dat lekker was. We gaan ervoor betalen. En we gaan er in een auto over klagen. Want zo wordt dat bij ons opgelost. Van,
kom dan door. Dat is echt het meest Vlaamse ooit.
Ja, echt hè. Echt hè.
Jade was finalist bij Humo's Comedy Cup in 2021. Is regelmatig te zien bij De Ideale Wereld. En speelt in 2022 een oudejaarsconferentie die te zien is op het Belgische streamingplatform Streams. We namen deze aflevering online op en dat ging maar net goed. Waarom? Dat hoor je gelijk aan het begin. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Jade Mintjes.
Normaal gezien ging ik 100% klaar zijn voor de podcast begon. Maar onze douchepijp is verstopt blijkbaar. Dus heel de badkamer stond ineens onder water. Dus ik heb dat eerst gewoon nog moeten wegdoen. En ik heb geen tijd meer gehad om mijn haar te fixen.
Oké, maar is je badkamer nu oké? Of staat je huis nu onder water?
Oké, is veel gezegd, maar het meeste is weg.
Oké.
ik wil niet dat ons stoppen halen.
Oké, ik wil niet dat voor de podcast jouw hele huis nu overstroomt.
Ja, nou, het is gebeurd.
En anders past het wel heel goed in een podcast over mislukte shows. Dus dat is sowieso mooi. Want waar ik wel even benieuwd naar ben, want wij hebben elkaar verder nog nooit ontmoet. Want jij bent volgens mij begonnen met spelen eigenlijk precies vanaf het moment dat ik steeds minder vaak in Vlaanderen ben gaan spelen.
Ik denk het wel inderdaad, ja.
Want jij bent relatief kort bezig, een jaar of 5, klopt
ja,
dat?
Ja, zoiets ongeveer, 5 jaar, ja.
En nu doe je een oudejaars. Dat is ook al rap. En volgens mij gaat je carrière als een speer. Dus dat is helemaal te gek.
Ja, het is niet
maar, zo goed als het nu gaat. Er zijn ongetwijfeld ook shows, zeker in het begin geweest, waar het alles behalve goed ging.
Klopt. Meerdere.
Hoe ben jij begonnen? Laat ik het zo vragen.
Eigenlijk, ik als kind was ik altijd... ik was eigenlijk veel te vroeg fan van stand-up comedy. Dat je echt denkt van, oké, dat is nog geen leeftijd om comedy te zien of te volgen. Ik denk dat ik 11 of 12 was, denk ik. Dat ik echt al naar shows ging kijken. Dus die comedians moeten ook echt gedacht hebben, oh, dat kind is hier weer.
Oh,
maar ik had nooit gedacht...
Sorry, wie ging je zien?
Bart Kannaert zijn vooral Vlaamse comedians wel. Bart Kannaert, Michael van Peel, Xander de Rijke... die mannen. En ik was een enorm grote fan, maar ik had nooit gedacht dat ik dat zelf ging doen. Ik wist wel dat ik iets op een podium wilde doen, maar ik dacht altijd dat ik actrice ging worden. Waar ik nu ook wel een beetje ben. Allee, ik heb ook wel opdrachten als actrice, maar dan toch ja, na de toneelschool in de stand-up comedy gerold. En dan gemerkt van, oké, ik vind het precies toch heel fijn. En dan ja, nu zijn we hier.
Ja. Te gek. Dus je begon al vroeg te zien, nooit gedacht zelf te gaan spelen. Maar wat gebeurde er dat je wel dacht, oké, ik ga dit toch zelf doen, anders dan gewoon acteerklussen?
Ja, ze zochten. Ik heb 1 jaar toneelschool gedaan en na 1 jaar was ik er ook niet meer door, want ik had gebuist. Dus ik dacht, ik zat in zak in as en ik dacht, het komt nooit meer goed, ik kan niks anders, dit is het enige wat ik kan. Wat moet ik nu met mijn leven gaan doen? En toen hing er een poster in de toneelschool nog, in de zaal, van grappige actrices gezocht voor een programma voor VRT, voor 1. En ik dacht, ja, ik ga meedoen, want ik ben een grappige actrice, denk ik. En voor dat programma moesten we zo'n soort van solo... een set brengen eigenlijk gewoon. Mm-hmm. Hè? Dus een tekens brengen op een grappige manier. Dus dat was eigenlijk mijn eerste comedy set. En dan is eigenlijk vrijwel direct, toen dat uitgezonden werd, een comedy boeker naar mij gestapt van... Hey, heb je zin om betaald die set te doen? En toen zei ik van ja, waarom niet? En dan is dat gewoon zo verder gegaan. Dus ik heb eigenlijk nooit in het open mic... Ik heb nooit in mijn leven 1 open mic gedaan.
Oh, wauw.
Ja, ik weet het. Ik ben er ook heel dankbaar voor.
Ik vind het sowieso leuk hoe volgens mij het überhaupt in Vlaanderen veel sneller kan gaan. Omdat veel meer boekers zeggen, oh, maar kom spelen en ga voorprogramma's doen. Of presenteer hier en daar een show.
Ja, klopt maar, wel. Sorry, zeg maar.
Nee, doe.
Bart Kannaerts en Xander de Rijken, dus die twee mensen waar ik meest van was eigenlijk, die hebben ook vrijwel kort daarna mij ergens aan het werk gezien. En dan heb ik ook weer een voorprogramma mogen doen. Dus dat heeft ook wel, denk ik, ik was nog geen jaar bezig dat ik Bart Kannaerts een voorprogramma deed. Dus dat was waanzin. Toen dacht ik echt van, de cirkel is al rond, ik hoef eigenlijk niet meer verder te doen, want ik sta nu in het voorprogramma van mijn grootste idool. Dus dat is gewoon prima. Dus dat was echt, dat was zalig om te doen. En dan voor Xander de Rijken heb ik het ook nog gedaan. En dan is corona gekomen. En nu heb ik mijn eerste eigen avondvullende show. En dat is het eindejaarsconferentie.
Ja. En weet je nog de eerste show die je... Want dit klinkt alsof het allemaal gewoon lekker ging. En vanzelf achter elkaar goed bleef gaan. Weet je nog de eerste show die niet goed ging? Waarin je misschien dacht, ik moet toch echt weer gewoon gaan acteren.
Goh, het ergste bij mij wat er... Nu, omdat ik al langer bezig ben, kan ik daarop inspelen. Maar in sommige parochiezaaltjes, je kunt echt heel onbeleefd publiek hebben.
Voordat je verder gaat, kan je... Want ik weet heel goed wat voor zaaltjes je bedoelt. En er zijn er heel veel van in Vlaanderen. Maar kan je zo'n zaaltje omschrijven en ook vooral wat je er soms bij denkt als je daar aankomt rijden?
Oké, dus zaal... Met een geur van bier dat op de grond is gevallen en niet opgeruimd. Dus die geur zo. En ook zweet en sigaretten, die geur. Een soort polyvalente ruimte. Met soms een podium, soms ook niet. Vol met mensen boven de 50 of 60. En die zitten meestal aan lange tafels, ook met veel bier. En die komen ook niet noodzakelijk voor comedy, maar die komen omdat die daar elke dag zitten, denk ik. Ik weet het niet. Dus die staat niet echt open voor als je dan in een voorprogramma staat of in een line-up waarbij de meer ervaren comedian afsluit. Komen die ook eigenlijk gewoon echt voor die hoofdact? En ja, ik weet het niet. Daar heb ik echt wel... stomme dingen meegemaakt. En toen ik pas begon, toen ik zo'n jaar of 2 jaar bezig was, wist ik ook niet goed, want ik was toen 18 jaar, hoe ik erop moest reageren. Ik was zo...
En heb je voorbeelden van gebeurtenissen of dingen waarvan je zegt, ik wist niet hoe ik erop moest reageren?
Ja, ooit in Middelkerken, dus ging iemand zijn telefoon af, ergens op de eerste rij gewoon. En ik zei, mevrouw, want ik had wel geleerd van als er iets gebeurt, moet je er altijd wel iets van zeggen, want iedereen heeft het gezien. Dus ik zeg, ja, mevrouw, uw telefoon gaat af. En die neemt ook gewoon, in plaats van af te leggen, neemt hij dus gewoon op en begint hij dus een gesprek met de andere, met de persoon. En ik zei zo, en u neemt zelfs op. En dan, heel de sfeer was er weg. Ik zeg, en waarover gaat het gesprek? En die bleef ondertussen maar verder bellen, waarop een van de mannen, waar zij dan bij was, zei... Och, kind, dat gaat u niks aan. Dat zijn uw zaken niet. Zo precies, ik was een stom kind. Die, en dan dacht ik van, ja, maar jullie zitten in mijn zaal.
Ja,
en die,
ja.
Super onbeleefd. Dus die toestanden, of ooit open lucht, is ook altijd wel een dingetje.
Open lucht is zeker een dingetje.
Zeker ook als het zo door de parochie of door de gemeente georganiseerd is en het is gratis. Dan was het ook nog een keer dat ik moest filmen met Thomas Smit. En ja. Ik begon. En iedereen moest zijn eigen stoeltje meebrengen. Dus dat er wat mensen. En ineens, midden in mijn set, staat er een mevrouw recht. En die zegt tegen haar vriendin: ah, Julia, tot morgen dan, hè? En die wandelt gewoon recht voor mij naar huis. Maar gewoon van, alsof ik er niet was. Ja, dat soort dingen.
En wat heb je gedaan? Wist je toen al wel wat je ermee mee moest doen of niet?
Maar op zo'n moment, dat was zo ongelooflijk raar. En dat was ook zo'n raar optreden. Ik heb toen gewoon verder gespeeld, omdat ik dacht van, ik wil geen seconde langer blijven. Ik ga gewoon doen waarvoor ik betaald word. Dat is van dan tot dan. Ik denk 25 minuten toen. En Thomas moest toen 3 kwartier spelen, dat weet ik nog. In die setting. Ik dacht echt van, ik doe het gewoon. Want dan liepen dan ook heel veel kinderen rond. Dat is ook altijd een gedoe.
Ja.
Kinderen die rondlopen, die ook zo dingen aan hun komen vragen soms. Ik sta dan van voor en die ouders hebben dan zoiets van, oh, wat leuk, mijn kind komt naar het podium en dan beginnen die dingen te vragen en dan staat jij daar je set te geven en moet je daar zo.
Maar tijdens je optreden ook?
Ja. Dus die ouders zeggen daar dan niks van, want die vinden dat dan ludiek. Maar ja, jij staat daar dan en ja, ik weet ook niet, soms ook niet heel goed hoe ik met kinderen om moet gaan. Dus
Ja, want je zei al, dit was een rare show. En ik heb ook wel dit soort shows gedaan in Vlaanderen inderdaad. Waarbij, dat was dan volgens mij voor LTV, Limburgse TV, weet ik niet.
Oh my god,
maar
ja.
VRT, maar die verklapt
vertellingen,
optredens.
De zomervertellingen,
dat is het. Maar inderdaad, en dat is een fenomeen wat we in Nederland niet zo kennen. Er wordt een show georganiseerd ergens buiten op een grote locatie. Het enige wat er voorzien is een podium en een bar. Uiteraard een bar, want het is Vlaanderen. En B, het wordt meestal gesponsord door een bierfabrikant. En iedereen komt af en neemt zijn eigen stoeltjes mee.
Ja, en C, iedereen krijgt ook een gratis alcoholische drank. Ook belangrijk.
Dat ook, maar ik heb ook wel, ik ben benieuwd hoe jij dat ervaren hebt. Zeker als je zegt, dit was een rare show. Dan sta je, ik wilde zeggen backstage, maar er is geen backstage. Nee. Er is een aan de rand van het terrein staan. En dan zie je iedereen afkomen met stoeltjes. Hè, hoe is dat?
ik heb deze zomer dus ook de vertellingen gedaan. Dus in elke provincie eentje. En dat zijn geen topoptredens. Ook omdat is gratis. En er zijn ook heel veel mensen die bijvoorbeeld gewoon alleen voor die gratis pint komen. Dus dat is super. Ja, dat is geen comedy-minded publiek vaak. Die denken, het is gratis, we gaan daar naartoe. Er zijn ook heel vaak marginalen dat erop afkomen, want het is gratis. En dus ja, dat is ook heel raar. Volk dat dan begint te roepen, of dat heb je dan ook wel. Langs de andere kant vind ik het ook wel, want dat is de reden waarom ik het wel gedaan heb, goed voor de mensen die bijvoorbeeld nog nooit comedy zijn gaan kijken en die denken, ik ga hier naar dat gratis optreden kijken hier in mijn gemeente. Ik moet niet ver gaan, ik neem mijn eigen stoeltje mee. Er zijn ook wel veel mensen die nu naar de NDA's komen kijken en achteraf dan zeggen van, we hebben nu gezien op de ATV-vertellingen in Bosmalle en dat was superleuk en daarom zijn we teruggekomen.
Ja.
Dus het is zo.
Het is een heel sympathiek concept. En zeker inderdaad voor mensen die anders niet snel naar een theater komen. Of die dat misschien ook gewoon niet kunnen betalen, die dan wel eens gaan. Voilà. Nou, hartstikke tof dat ervoor is. Maar er zijn ook
heel veel rotte appels. Er komen heel fijne appels, maar er zijn ook echt door en door rotte appels. Die de sfeer komen verzieken op dat soort concepten. En dat is echt wel waar. Ook zo. Sorry, ja? zeg maar.
Nee.
Ik heb er wel op kunnen inspelen. Nu, omdat dat deze zomer was. En dat is wel heel hard mee gelachen geweest. Maar soms zo raar dat er dus mensen komen. En die hadden dus ook niet alleen stoeltjes bij, maar ook tafeltjes. En die zaten echt op de eerste rij. En die hadden ook een coolbox bij. En die begonnen zo te eten. Dus die begonnen zo hun slaatje te eten en hun boterhammen.
Echt gewoon een volledige picknick, zo'n beetje.
Ja, zo terwijl ik dan zo bezig was en zo. Oh, jam, we hebben dit. En hoe raar is dat nu? Dat is toch echt heel raar. Maar ik heb er wel op zeggen, de mensen moesten toen wel lachen, maar dan dacht ik echt zo van, wie zijn jullie? Wat is dit?
Ik heb dit gehad met een man op de eerste rij met sportsokken in sandalen, die echt pontificaal met zijn voeten omhoog richting het podium zat. Maar kan je uitleggen, want ik kan me voorstellen dat iemand luistert en denkt, ja, maar wat maakt dat nou uit? Je staat toch te spelen, dat is toch alleen maar leuk voor die mensen dat ze gewoon hun picknick mee kunnen nemen. Nee. En dat zou ik ook doen. Kan je uitleggen wat gebeurt er in jouw hoofd op het moment je staat te spelen en iemand maakt zijn coolbox open en haalt daar salade en broodjes en alles uit?
Maar ik heb toen, omdat ik zat al wel in de flow, dus ik heb toen gezegd van, wat zijn jullie nu al doen? En dan, hadden ieder beter ervoor kunnen eten. Of, maar dat leidt mij af. Of, heb je nog een stukje over? Allee, dus ik heb dat toen wel gewoon in die flow gewoon, was dat wel grappig en leuk. Maar ik denk dat mensen heel weinig beseffen, dus op het moment ook dat er iemand op zijn gsm zit, mensen denken van, die persoon op het podium kan dat toch niet zien? Maar dat is dus niet waar. Je kunt dat altijd zien als iemand gsm ziet of als er iemand iets anders aan het doen is. Of inderdaad, zo, ja, die coolbox is wel heel extreem. Maar ik bedoel dat die even met iets helemaal anders bezig is en dat leidt enorm af.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Niet alleen voor mij, waardoor ik even mijn knuts kwijt ben, maar ook wel eens voor de mensen die daar rond zitten en die altijd zo moeten. Dat is zo gemerkt van, dan mist je zowel een warm theaterzaaltje dat ervoor gemaakt is, met mensen die komen voor comedy. Dus ja, dat is... Ja. Maar ik vind dat ook altijd, die doen dat ook niet expres waarschijnlijk, hè? Die weten gewoon niet beter.
Het is daarom ook dat ik het zo vraag. Want mensen die het doen, zullen niet beseffen hoe het stoort of wat voor invloed het heeft. Maar zeker bij zo'n openluchtshow, die over het algemeen zijn die ook nog vroeg op de avond, zodat het in principe gedaan is voordat het donker wordt.
Ja.
Maar dat betekent dat je iedereen overal van rij 1 tot achteraan kan zien.
Ja, en in Oostmalle denk je dat er toch denk ik, 600-700 man was afgekomen dan op dat plein. Dus ook, mensen nemen hun kinderen mee. En kinderen kunnen geen uur stilzitten. Ze beginnen dan rond te lopen of zo. Dat was ook op een vertelling deze zomer. Die hadden dan hun voetbal bij en die gingen dan zo iets verderop voetballen. En die voetbal is 2 keer op het podium gekomen. Dan moesten die teruggooien. Dan denk ik, ik ben hier even bezig met iets. Dat is helemaal niet nice. Dat was in Haltert, denk ik. Dat was ook echt waanzin. Of mensen nemen hun baby's mee en beginnen dan te huilen.
Ja, want het is gratis. Dus je kan alles en iedereen meenemen.
Ja. Ja. Absoluut.
En hoe, zeker als je er al meer gedaan hebt. Want wat ik mezelf ook al kan herinneren, is dat je dus staat te kijken hoe zo'n veld volstroomt. Je weet al van eerdere shows hoe het ongeveer kan gaan, of dat er dus de vorige keer een bal op het podium is beland. Hoe laat je jezelf op om weer zo'n show te doen?
Goh, op zich, want nu in Limburg en in provincie Antwerpen, dan was het heel goed gegaan, omdat ik ook gewoon zag dat er heel veel volk was. Er kwam heel veel volk toe en hoe meer mensen er zijn, hoe meer mensen er ook kunnen lachen en hoe luider die lach doorkomt, waardoor dat je net iets minder last hebt. Als er 800 man zit, waar er 10% van rare dingen aan het doen is, valt het toch net iets minder op dan dat er maar 100 man is. Of wel 10%. Dus daar trok ik mij dan aan op van, oké. Dus Ik moest wel zeggen, in een van die mindere, ik denk dat er 150 mensen waren gekomen, toen in de haaltijd met die voetbal, zag ik ook ineens twee mensen in het publiek zitten, twee leerkrachten waar ik nog les van had gehad. En ik dacht wel direct van, oh, waarom komen die nu? Ik denk van, waarom komen die hier? Waarom komen die niet gewoon? En het is gezellig in een theaterzaaltje waar het leuk is. En zo hier, ja, ik had ook direct gezegd, ik zeg, oh, komt alsjeblieft naar een ander optreden. Nee, allee, ja. Maar ja. Vertellingen, dat is echt wel. Maar nu denk ik toch, als het me volgende zomer gaan vragen, dat ik het gewoon weer ga doen. Want de fanbase dat je ontwikkelt, is wel gewoon groter dan de tegenslag. Allee, of de voordelen wegen voor mij meer op tegenover de nadelen. Je wordt ook altijd een stukje uitgezonden op de regionale zenders dan.
Ja.
En je merkt echt wel dat er daardoor vaker mensen komen. Ik probeer dat heel erg in te zetten op mijn sociale media. Van, ah, kom daar en daar kijken. Maar dan ook kom ik op de regionale zenders. Ik ben gisteren nog geweest van, ah, kom zeker kijken. Wat ervoor zorgt dat mijn publiek echt een hele mooie mix is tussen jonge mensen, maar ook bejaarden. En dat vind ik altijd zo fijn. Dan denk ik, oh, er zitten keiveel generaties in de zaal. Dus om ook zo het oud volk mee te hebben, is het altijd wel makkelijk om zo regionale, zo die vertellingen bijvoorbeeld mee te pikken.
Ja, ik vind het wel grappig, want over het algemeen, en ik neem aan dat het je gaat om, wat fijn, ik heb gewoon een mix van jong tot en met oud.
Ja, en
niet
dan merk je
per ook se, hoera, ik heb ouderen, want dat is vaak, zeker als je het hebt over parochiezaaltjes, dan weet ik dat je voornamelijk ouderen hebt.
Voornamelijk, dat is waar.
Dat is weer iets heel anders.
Ja, dus ik vind dat wel heel fijn. Ja, ik denk echt dat bij mij van 16 tot... Ik heb één keer een vrouw gevraagd, mevrouw, hoe oud bent u eigenlijk? En die was 81. Dus echt al heel oud. Dus zo van 16 tot 81 zit er in de zaal en dat vind ik heel,
ja,
heel fijn. Ook gewoon om te merken, oudere mensen bijvoorbeeld, die lachen ook met andere dingen waar dat jonge mensen mee... Om zo die dynamiek, ja, ik vind dat echt heel fijn dat er een brede range is aan leeftijden in de zaal.
Ja. En heb je, want je zei het net al wel, met ook iemand die zo echt, ach kind, dat gaat jou niks aan. Je bent natuurlijk heel jong begonnen. En dan ben je ook nog een vrouw, wat helaas toch altijd nog een ding is binnen comedy. Ach, heb je dat vaker gehad, dat mensen echt zo, ah, er staat een jong meisje. Och, wat schattig.
Goh, dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet ook niet wat de mensen denken als ik opkom. Hè. Ik weet niet wat hun gedachten is. Als ik het podium betreed, wat ik wel merk, zeker toen ik nog niet zo bekend, toen ik voorprogramma's deed, toen ik nog nooit zelf de hoofdact was, merkte ik wel van, ah, oei, wat is dat hier? Dat er in het begin zo wel wat geroezemoes was. Of, oh, dat is toch maar het voorprogramma, we zullen maar... Maar tegen het einde van mijn set heb ik toch altijd ook wel de hartjes veroverd, denk ik. Ik begin altijd, als ik voorprogramma's doe met een lied waarin dat iedereen in de zaal moest rechtstaan. En dan zong ik een lied. En als er iets voorkwam in het lied dat voor u persoonlijk van toepassing is, dan mocht je terug gaan zitten. Maar dat ging dan over wie is er hier antivaxer? Wie heeft er een maagring? Wie heeft er een string al vandaag? Wie vindt het erg dat een Duits in der tijd niet gewonnen is? Allee, zo, van die stellingen, van die statements die eigenlijk wel best ongepast zijn, vindt zijn eigen kinderen niet heel knap. Allee, zo, dat soort dingen. En na dat lied, ik weet niet, dan had iedereen zoiets van, ah ja, oké, okay, we zullen toch maar luisteren of we zullen toch maar kijken wat het kan geven of zo. Dat helpt ook wel. Ik heb mijn gitaar bij. Hè. En ik merk als je een liedje brengt in het begin, dat de mensen dan standaard wel stil zijn. Allee, er komt, na elk lied komt er ook standaard een applaus. Dus dat ze dan al meer erin zitten of zo, denk ik. Ik weet nog, toen ik voorprogramma's deed ik echt heel veel liedjes. Terwijl nu in de eindejaar zitten er nog altijd veel liedjes. Maar mijn praatstukken worden ook steeds langer en langer.
Ja, ja, ja. Dat is wel, als je ook muziek nog erbij maakt, wordt de techniek ook vaak ook wel weer een grotere uitdaging. Zeker jeugdhuizen en kleine zaaltjes is niet evident dat er goede techniek is.
Absoluut, want dus, okay, dus een slecht optreden kan veroorzaakt worden door het publiek enerzijds. Ook door mij kan het soms ook zijn dat ik een mindere dag heb. Maar dus ook door de techniekjes. Want je kunt dat dus ook hebben dat je een lied brengt en dat dan achteraf mensen komen zeggen het was precies wel leuk, maar ik heb er niks van verstaan. Dus ja, dat is echt wel een dooddoener. Mm. Als 50% van hun set liedjes is, hè, dan... Dus wat ik meestal deed van die parochiezalen was... mijn gitaar niet laten versterken. Ik zeg, ja, de klank is luid genoeg. Ja, maar ja, wij wel wat nou versterken. Ik zeg, nee. Ik zeg, de tekst is het allerbelangrijkste. Ik zeg, het feit dat ze de gitaar misschien niet even hard horen als de zang... Ofwel moet het perfect afgemixt zijn, mm-hmm. ofwel laten we het beter zo. Ik had ook heel vaak technieken die dat er dan zo een galmken opzetten. Als ik aan het zingen was, zo'n galm erop. Ik zei ook altijd van... geen galm, want verstaanbaarheid is het allerbelangrijkste. Ja, maar dat klinkt dan toch op. Ik zeg, ja, nee. Ik zeg, dat hoeft echt niet mooi te klinken. Maar die snappen dat dan niet goed, hè. Ik zeg, dat hoeft echt niet zo goed te klinken. Want de tekst is het belangrijkste. Want ik ben comedian en ik ben geen zangeres. Dus het hoeft echt niet zo mooi te klinken. Het is belangrijk dat de mensen het goed verstaan. Met als gevolg dat die er dan toch een galmpje op zet. Ik zeg ook altijd, je kunt me niet volgen. Dus ja, maar niet kunnen volgen, zeg ik altijd. Want ik doe dan zo... Na-na-na-na-na. Want ja... Na-na-na-na-na-na-na. Ik praat constant tussen mijn liedjes. Dat is iets van de hak op de tak. Dus dan zeg ik van, je gaat nooit kunnen volgen met die galm. En dan zeg je van, ja, ik ga wel kunnen. En ik zeg, nee, je gaat niet kunnen volgen met de galm. Wat gebeurt er soms? Zetten die daar toch een galm op?
Ja, absoluut.
En dan merkte ook als ik zo aan het praten ben, dat dat dan nog nagalmt. En als ik die op de duur dan zeg je van, ah nee, ik kan toch de galm laten. Dat is echt waanzin.
De eigen wijsheid van sommige technieken is onvoorstelbaar.
Dat is ongezien. Ook zo, dat is dan zo vaak voor iemand die al gepensioneerd is en dan gewoon, ja, dat is niks niet gepensioneerd dan, hè. Bedankt dat ze het land hebben gediend en ze heel goed gedaan. Maar dat ik soms denk van, ah, meneer. Los.
Nou ja, en vooral ook de weigering om gewoon aan te nemen van jou. Hey, dit is wat ik doe, zo moet ik het hebben, dan werkt het beste. Dan toch, nee, maar we hebben hier...
Maar dat is ook wel, denk ik, omdat ik zo jong ben. Dat er vaak gedacht wordt van, ah, maar ja, die is nog maar 23, die weet niet wat het is. Terwijl ik eigenlijk al 5 jaar bezig ben nu. Ja. Ik ben gewoon vroeg begonnen.
Ja, precies. Nou ja, en met hoeveel jij speelt, want volgens mij ben je ook nog eens hartstikke druk.
Ja, absoluut.
Doe jij in één maand meer optredens dan dat zij in een jaar de techniek moeten doen bij optredens. En al zouden de verhoudingen anders liggen dan nog. Als jij zegt, ik wil geen galm.
Ja, maar ik ben ook, denk ik, te lief of te Vlaams om dan echt op mijn strepen te staan. Dus ik zeg dan van, Jos, liever geen galm. Want ik denk niet dat je gaat kunnen volgen. Zo zeg ik dat dan.
Ja.
Terwijl, als je met Bas weg bent en het avondeten is broodjes...
Bas Beker, ja.
Dan zegt hij, met alle respect, maar dit is geen avondeten. Altijd iets warm.
Er zijn dan weinig dingen waar Bas zo'n hekel aan heeft als broodjes. En terecht. Want als hij het niet zou doen, dan zou hij 5 avonden in de week broodjes eten.
Broodjes krijgen, absoluut.
Nederlandse comedians denken nu, wat? Krijgen jullie eten voor een show? Wat is dat voor een waanzin?
Ja, we krijgen. En in Limburg krijg je echt goede eten. Limburg, dus gastvrij Limburg. Ik weet niet of dat bij jullie in Limburg ook zo is, maar bij ons is gastvrij Limburg een ding. Dus als je dan zo in Limburg komt, zijn die altijd van, ah, oh, bedankt dat je tot hier bent gekomen. Oh, dat is echt. En dan, ik was zo eens in Limburg, moest optreden, daar had zo iemand uit de zaal tomaten bij. Voor mij. Die zei, ja, dat was in mijn moestuin. En ik dacht, wij gaan naar een meisje kijken en die zal wel graag een tomaat hebben. Ik zeg, ja. Ik wil graag ook verse tomaten uit de moestuin. Bedankt. Dat was super leuk. Of zo, en dat is ook heel vaak dat je dan zo op restaurant mocht gaan. En dan zo van, ja, dan moet je gewoon op restaurant kiezen wat je wilt. Dat is gewoon, ja, dat is superleuk.
Ja, ja, ja. Ja, nou ja, ik speel niet zo vaak meer in Vlaanderen, maar de keren dat ik er ben, ben ik altijd weer heel blij verrast. Denk ik, oh ja, maar dat is hier, dat is gewoon normaal.
Ja, dat is superleuk. Ja, want ik heb zelfs gehoord, wie was er nu dat zei, dat je in Nederland ook geen drinken krijgt. Dat dan zo vaak een ijskast in de backstage met zo'n slot op of zo.
Het wisselt. Het kan verschillen. Okay. Sommige theaters staat een koelkast en die is gewoon netjes gevuld. Of als je het vraagt, dan krijg je wat je wil. Maar ook inderdaad dat het is, nou, hier is een ijskast. Dus daar kan je drinken in zetten als je dat mee hebt genomen. Ja.
Dat is klein, hoor.
Daar is. Of ook theaters. En het valt op zich ook wel mee hoe strikt ze erin zijn. Maar waar de... sorry. Waar de horeca een andere uitbater heeft dan het theater. Dus dan kan je als artiest, zelfs al is de show uitverkocht geweest, kan je niet aan de bar in de foyer een drankje krijgen. Want dan moet je gewoon betalen. Want nee, ja, dat is gescheiden. Dat kan niet.
Ah, nee. En wel is het wel zo. Je weet dat wel, als je backstage er eens aankomt, ligt daar sowieso wat chips, wat chocolade, koeken.
Ja, ja, ja.
Alle dranken. En dan krijg je ook nog warm eten.
Ja, absoluut. En kijk, er zijn ook uitzonderingen in Nederland waar het wel heel fijn geregeld is, hoor. Maar over het algemeen...
Sorry, zeg maar.
Nou, over het algemeen bestaat eten vooral uit... Hier is een lijstje waarop afhaalrestaurants en supermarkten in de buurt staan. En dan kan je zelf daar eten gaan halen.
Oh ja. Maar ligt de gage dan ook hoger dan in België, of niet?
Nee.
Oh ja. Want op zich, als er dan 50 euro of 60 euro bij is, ja, dan kunt je wel. Maar ja, dat is wel.
Ja, nee. Mijn ervaring is dat over het algemeen de gages in Vlaanderen hoger liggen. Niet voor alle shows, maar voor veel shows wel. En dat de ontvangst en de verzorging beter is. Dus daarom, ik weet eigenlijk niet waarom ik minder speel in Vlaanderen. Ik wil vaak in Vlaanderen.
Wel eerlijk toegeven, het leukste optreden dat ik ooit heb gedaan, of toch een van de, was wel in Nederland.
Oh,
en dat
leuk,
was
waar?
Ook wel heel leuk. En ik had ook heel veel drinken en eten gekregen. En dat was zo op... Volgens mij heet dat Live in Linde. Het was in Linde in Nederland. Of Linde?
Ja, in Brabant. Nederlands Brabant.
Ja, het was niet zo heel ver rijden van bij ons uit. En dat was dus een soort wandelingachtig iets. Dus je had, ik zal maar zeggen, drie groepen mensen. Ik denk dat ik 3 of 4 keer gespeeld heb die avond. En dan kwamen die eerst bij mij, 20 minuutjes. En dan gingen die verder naar de volgende locatie. Dat was dan bij de brandweer. En dan was er daar een toneelstuk van 20 minuutjes. Dus, en dan uiteindelijk hadden die dan een avond gehad. Maar dat was denk ik iets van 50, 60 mensen per groep. En ik stond in de bakkerij. Bij Jos en Ien. Heel goede bakkerij voor de mensen. En het was superleuk. Want dus ik speelde in die bakkerij. En ondertussen in de achtergrond was Jos koffiekoeken aan het maken. Allee, zo zoete broodjesachtig. Allee, iets lekkers. Dus dat rook super lekker in die bakkerij. En na 20 minuten waren die afgebakken. En kreeg iedereen, als het gedaan was, een koekje mee.
Oh, wauw, wat goed.
Dat was super leuk.
Ja.
En ik blijf ook zeggen van hoe leuk ik dat vond. Tegen die mensen, mij als gevolg, ik denk dat het al dus al 3 jaar geleden is, dat die mij nog altijd volgen. En binnenkort komen die ook zo speciaal naar België om de eindejaars te zien, Jos en Ien dan. En ik volg die ook nog altijd op Facebook als er zo staat van, ah, we willen een taart gemaakt voor Vaderdag. En dan... Echt, het was echt heel, 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 heel leuk.
Ja, maar dat is ook wel... Dat vind ik wel leuk, dat sommige plekken of sommige shows... Want normaal, als jij zou zeggen, ik heb een keer gespeeld in een bakkerij, zou ik al denken, oké, dit wordt een goed verhaal. Want dat is een rare plek om te spelen. Maar toch, soms juist, ook al door dus de geur van vers gebakken koeken, en doordat het publiek ook mee is, kan het juist af en toe wel werken, maar toch over het algemeen. Het klinkt een bakkerij niet als dat je denkt, dat wordt een topshow.
Ja, ik was ook wel bang toen ze zeiden van ja, terwijl jij speelt, gaan koeken gebakken worden. Toen dacht ik van, dat gaat afleidend zijn of zo. Maar Jos hield zich eigenlijk heel neutraal, waardoor niemand te hard op hem aan het letten was. Dus alle aandacht zat wel bij mij. En ook, we hadden dan ook afgesproken dat ik zo af en toe zo vroeg van... Of zei van, is toch waar, hè, Jos? Dat hij dan zo zei, ja, dat is waar. Of dat er zo wat interactie was tussen mij en hem. En dan zijn vrouw in was dan zo voor de mensen te binnen te laten. Te begeleiden. Dat was echt, echt een heel leuk optreden. Ik had er echt spijt van dat gedaan was. En mijn moeder is mij toen komen halen op dat festival. En wij zijn daar volgens mij nog, wij zijn daar echt tot 12 uur 's nachts gebleven. Gewoon dat dat zo leuk was.
Oh, wat goed.
Maar echt van, we blijven hier nog. En ook zo, mensen waren zo echt ook heel vriendelijk dat wij zo precies... Want wij kwamen helemaal niet uit dat dorp. Ik bedoel, wij waren echt... En die waren zo precies of wij hoorden erbij. En dat was een heel fijn gevoel. Omdat je in Vlaanderen nooit het gevoel hebt dat je ergens bij hoort. Dus dat was dan, oh, dit is superleuk. We blijven hier nog.
Oh, wat tof.
Ja, dat was echt heel...
Hoi, Wouter hier. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra online staan? Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van de gast. En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming app even klikt op abonneren of volgen, dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Oké, snel weer terug. En omgekeerd, zijn er plekken of regio's in Vlaanderen die jij, nou, niet zozeer mijt, maar waarvan je denkt, oei, we moeten
hierheen? Omdat ik denk van, de bedoeling is wel overal in Vlaanderen gewoon veel te spelen. Maar ik woon nu zelf in West-Vlaanderen, al 3 jaar. En dat is echt... Ik spreek mijn Kempisch accent. Maar de Kempen, de Noorderkempen, ligt in de provincie Antwerpen. En voor de West-Vlamingen is iedereen in de provincie Antwerpen gelijk aan inwoners van de stad Antwerpen.
Ja. En hebben de inwoners uit de stad Antwerpen een positief imago in West-Vlaanderen?
Absoluut niet. Inwoners van de stad Antwerpen zijn dikke nekken en denken dat ze altijd alles beter weten.
Precies.
Maar ik wil daar ook eigenlijk niets mee te maken, want als ik naar Antwerpen wil, moet ik nog een uur op de bus zitten. Maar oké, maar die snappen dat dan niet zo goed, dat dus niet is waar ik vandaan kom. Maar mij als gevolg, als ik hier in de winkel kom, krijg je echt zo van, ja, je bent niet van hier, hè. En dan zo, jawel, ik woon hier al. Ah, ja, je hebt wel een Antwerpse tong, Valé. En dan zo, ja. En terwijl ik ook best nog Nederlands praat, denk ik, maar het duurt heel lang voordat je hier aanvaard wordt door de gemeenschap. Dus we wonen hier nu 3 jaar. Ik denk dat we bijna aanvaard zijn. Maar als je aanvaard bent, dan zit het ook wel in de mensen hun hart. En dan is het ook wel voor eeuwig, denk ik. Maar het is wel knokken, hoor.
Mm-hmm. Moet je eens met een Hollands accent afkomen?
Kan ik me voorstellen. Kan ik me absoluut voorstellen. Amai, ja.
Maar hoe is dit tijdens optredens? Want ik heb ook wel gehad... en ik weet niet of het dan per se alleen is omdat ik een Hollander ben. Want ik heb het ook wel van andere Vlaamse collega's gehoord. West-Vlaanderen is, als je in ieder geval geen West-Vlaming zelf bent, niet per se een makkelijk gebied om te spelen.
Voor West-Vlamingen zelf is dat top. Voor West-Vlaamse comedians, het dak gaat eraf. Die horen dat direct. Oh, dat is hier van ons en we kunnen goed verstaan en dingen. En wat ik meestal doe, is ten eerste zeggen dat ik geëmigreerd ben. Allee, heel hard paaien en zeggen van, is zo'n prachtige provincie, dat wij speciaal naar hier komen wonen zijn. Wat ook bullshit is, want dat is eigenlijk gewoon voor mijn vriend zijn werk. Van zodra we ergens anders naartoe kunnen, doen we dat ook. Het is zo prachtig. En het is hier zo leuk. En jullie hebben zo prachtige dingen. Dat moet je heel hard doen. Of, maar dan moet je zo Alex Agnew of Vincent Voeten-style een tippetje hebben van, het kan me geen hol schelen wat je van mij vindt. fuck you allemaal, ik ben wel grappig. Maar ja, het kan zijn dat je dan dat het ofwel lukt, ofwel je enorm op je bek gaat, maar ik probeer vooral heel likable te zijn. Ja.
Nou ja, ook met wat je zegt, weet je zo, of Vincent Voetenachtig of Alex Agnew, die kunnen opkomen met die houding. Alex natuurlijk, omdat hij al gewoon Alex Agnew is. Maar ook omdat hij, net als Vincent, het daarna ook gewoon waarmaakt met moppen.
Voilà.
Die, als jij zegt, hey, maar boeien allemaal, maar ik ben funny, dan moet je daarna ook wel funny zijn.
Ja, inderdaad.
Want ik heb dit als open micers ook wel bijvoorbeeld zien doen, met een enorme air opkomen. Maar als het, ja, als het daarna niet goed is, dan is het niet goed. En dan gaat het ook niet werken ook.
Nee, dan kun je zo, dat echt, sorry, ik MC ik open mics in de Joker. Maar zo'n kerel, dus die kwam binnen en die zei...
Ja, dus dan presenteer je de open mic waar alles en iedereen zich mag aanmelden en komen spelen. Ja,
ja, dus ook, allee, dus ook een kiekje zonder kop kan zien komen. Allee, dus ook echt, allee, als je geen armen hebt en geen benen...
Ik wilde een naam noemen van iemand die er vroeger kwam, vaak kwam spelen, maar dat zal ik niet doen.
maar er zitten ook heel vaak heel goede open micers tussen, hè?
Ja, absoluut.
Er zitten ook echt parels tussen, maar... En gelukkig begint je die al op een duur te kennen en weet je, oh, we zitten hier vanachter en we laten die slechte beginnen, want... Maar er was ook zo'n kerel die kwam zo en die zei, ja, is dat hier dat ik moet zijn? En ik zeg zo, ja, ik weet niet. Ik zeg, waar moet jij zijn? Allee, wat is dat nu voor... Hoe kan ik nu weten waar jij moet zijn? En die zo, voor de comedy. Ik zeg, ah ja, is goed, heeft u een ticket, komt u kijken? Nee, ik doe mee. Ik zeg, oh leuk, ik ben MC, wat ga je brengen? Ah ja, ik heb niks voorbereid, maar ik zal wel gewoon wat... Het zal wel goed komen, zeker. Dus ik zeg zo van, oké. Okay. Dus ik ga zo naar Fokken en ik zeg zo, Fokken heeft niks voorbereid. En Fokken zo, godverdomme. En dan hadden we die als eerste gezet. En dan, ja, dat trekt op niks. Ja. Dat was muisstil. Ik had dan de zaal opgewarmd, was leuk. En dan was dat gewoon 5 minuten muisstil. Je moet zo'n lichtje laten branden, want normaal mogen ze 8 minuten spelen. Fokken zei ook, jongen... Doe op 5 minuten dat lichtje al maar, want niemand zit hier op te wachten. Dat was schrikkelijk.
Ja, Fok is de uitbater van de Joker met een duidelijke visie op comedy. En een goede visie. Ja. Oh, maar dat heb je inderdaad ook wel eens als je inderdaad de show moet presenteren. Maar dat vind ik ook het lastige aan een open mic presenteren. Voor sommige mensen weet je inderdaad, oké, dit wordt gewoon leuk... Prima, maar als MC heb je natuurlijk ook de taak, als het niet goed gaat, om daarna de sfeer weer terug te brengen, zodat de volgende weer gewoon in een beetje een leuke zaal kan beginnen en een kans van slagen heeft.
Ja, de Fokker geeft nou al zo wat tipjes. Zo wat tips om bijvoorbeeld dan te zeggen, na die ene gast had ik gewoon gezegd van... Fokker had mij op voorhand gezegd, als het heel goed gaat, kan je gewoon direct doorgaan naar de volgende comedian. Dus bij deze ga ik even nog twee kwartiertjes comedy brengen. En dan krijg ik wel gewoon een lach, omdat dat gewoon zo slecht was.
Dus, ik heb ook ooit in de Joker een jongen gehad en die had een heel warrig en ook haast angstaanjagend verhaal over terrorisme en weet ik wat. En over aanslagen. En ik weet nog dat ik... En de sfeer was ook echt gewoon heel ver te zoeken. En dat ik hem af heb gekondigd met... sinds de aanslagen in Parijs en de Bataclan... heb ik angst dat er ooit bij een comedy show een gek naar binnen komt lopen en begint te schieten. Zojuist had ik hoop. En het is een grap die ik daarna nog heel vaak gebruikt heb. Maar dat was wel zo... Oh man, hoe ga ik dit in vredesnaam weer recht trekken?
Dat kan echt horror zijn. Er was ook over laatst een in de Joker, ook op een open mic. En die was zo'n heel rijke kerel. En prima, als je rijk bent, kun je er ook niet aan doen. Hè? Dus die was zo van... Ah, ken je dat gevoel? Je bent aan het golven en dan... En echt zo, iedereen zat in de zaal van, nee, wij kennen dat gevoel niet. Allee, zo spelen op herkenbaarheid, maar zo rijke mensen herkenbaarheid. Heeft niemand herkennen dan zo. Ken je dat ze zo naar in je champagne zit, morgen zo echt zo, dat wij echt zoiets hadden van, nee, wij herkennen dat niet. Wij herkennen dat. Dus dat was ook echt heel slecht. Die heb ik ook maar 1 keer gezien.
Ik vind het altijd heel lastig. Zeker open mics. Ik heb het ook nog wel eens Die zijn ook vaak op maandag of dinsdag of woensdag. Dus niet de standaardavonden.
Ja.
Maar dat ik al een drukke week heb gehad of nog een drukke week voor de boeg heb. En dat je bij een open mic denkt, nou ja, oké, leuk. We doen een open mic en ik presenteer dat en het wordt gewoon gezellig. En dat je dan de line-up ziet en denkt, oh kak, ik moet nu echt harder gaan werken vanavond dan dat ik op zaterdagavond in een gewone leuke show moet doen.
Oh ja. Ja, ik heb het gevoel. Soms ook, je hebt aan mensen ook niet raad komen vragen achteraf. En ik ben dan ook veel te lief en ik denk dan, ja, meer zo of meer zo. Maar Xander de Rijken, als hij komt kijken in een open mic, die zegt echt gewoon van, zoek een andere hobby. Het is, er komt echt nooit iets van. Er komt nooit iets van, nooit. Je hebt het niet. Maar dat durf je dus niet zeggen, hè, want ja.
Ik heb het, ik denk het met regelmaat. Ik heb het nog nooit zo gezegd. Maar ook omdat er ook, kijk, jij hebt het voordeel gehad dat je er heel soepel ingerold bent en nooit dat open mic circuit hebt gedaan. Maar er zijn ook mensen waarvan je aanvankelijk denkt, dit gaat nooit wat worden. En die toch na jaren open mics,
ja,
toch opeens op plekken staan dat je denkt, hoe kom je daar terecht? Ik zal geen namen noemen, maar ik weet één collega waarvan ik op een gegeven moment dacht dat hij zelfs gestopt was. En die nu een carrière heeft die heel erg goed gaat, waarvan ik nog steeds denk, maar waarom en hoe? Maar ja, het kan gebeuren. Het is wel, ja, blijven gaan en door blijven gaan. Ja. Wat is bij jou de laatste show geweest waarvan je het podium afkwam en dacht, oh, misschien moet ik zelf maar gewoon iets heel anders gaan doen?
Dat is heel dikke nekkerig wat ik ga zeggen, maar dat is heel lang geleden. Ik kan me dat niet meer zo goed herinneren. Denk ik. Ik ben nu op een punt gekomen waarbij de slechtste, als ik het slechtste speel wat ik in me heb, dat toch nog van een behoorlijk niveau is. Dus ja, echt afgaan als de gieter.
Nee, maar dan zal ik duidelijker zeggen wat ik bedoel, want je kan natuurlijk een show hebben dat er gewoon echt helemaal niet gelachen wordt en dat het echt heel erg pijnlijk is voor iedereen.
Ja.
Maar, en dat is zeker als je verder in je carrière komt en gewoon beter speelt en beter weet wat je aan het doen bent. En net als jij ook wel gewoon naam begint op te bouwen, dat mensen ook al denken, oeh, tof, we gaan vanavond Jade zien, want die kennen we van De Ideale Wereld.
Ja, ja, ja.
Maar dan kan je nog steeds een show hebben waarvan het publiek zegt, oh, dat was een toffe show, maar dat jij afkomt en denkt, Dat was niet het beste wat ik had kunnen geven.
Ja, ik ben iemand dat heel goed kan relativeren allemaal. Want je hebt echt comedians die er zo slecht van kunnen zijn, als die zo minder goed gespeeld hebben. Maar wat ik doe, ik neem elke set wat ik speel op, nu ook met die NDA's, ik neem alles op. En ik luister de dag daarna of wanneer ik tijd heb, om te kijken van wat kan beter, waar kan ik beter doen. En ik denk ook altijd van, Jade, oké, je hebt niet goed gespeeld vandaag. Gaan we daardoor nu een half uur in de backstage zitten mokken en onvriendelijk zitten doen tegen alles en iedereen? Nee. Want op dit moment zijn er mensen die daar in een land zitten waar dat er oorlog is, die daar misschien geen eten hebben of geen drinken, weet ik veel, die daar kanker hebben, waar het veel slechter mee gaat. En dan denk ik, fuck you, ja, dat is echt niet zo belangrijk.
Nou ja, heel terecht.
Om dat op die manier te relativeren en gewoon te denken van, kijk, de mensen hebben zich over het algemeen wel best geamuseerd, denk ik. En ik doe volgende keer gewoon beter. Til ik daar minder zwaar aan dan sommige van mijn collega's.
Ja. Heel gezond, denk ik.
Ik zit daar wel even mee, hè. Dat denk ik wel even godverdomme. Maar dat duurt nooit langer dan 10 minuten. Het duurt nooit langer dan 10 minuten. Dan denk ik van, ah shit, zoals wat minder vandaag. Dan denk ik van, hop, morgen nog eens en komt wel in orde.
Ja. En eerder hadden we het ook al over parochiezaaltjes. Of dus techniekers die het zelf wel denken te weten. Wat is de... Want het leuke is natuurlijk, dat vind ik wel tof aan Vlaanderen ook. Er is natuurlijk een groot circuit met gewoon theaters en cultureel centra. Maar ook een heel groot circuit met dus de parochiezaaltjes en de giro's en de jeugdbewegingen, weet ik wat. Wat is de raarste locatie waar jij hebt gestaan?
Wacht hoor. Ik ben aan het denken.
Of,
in, ja, de in dezelfde categorie. De raarste locatie, maar...
De bakkerij, maar ook in dezelfde categorie de raarste backstage die je wel eens gehad hebt. Laat ik dat misschien specifieker vragen, want dat is ook wel een...
Ja, ik heb ja, bij Van die Giro's is dat ook heel... Ah, dat zijn de meest leuke backstages, vind ik. Allee, raar is misschien niet, maar als het zo in een tent is... En je zit dan zo in de kou, in zo'n klein tentje met zo'n elektrisch vuurtje zo... Met drie comedians zitten daar dan zo voor. Dat is echt heel stom. Met gras ook. Ik heb de laatste keer dat ik de spiegeltent heb gespeeld... De spiegeltent is best nog wel mooi, dus dat is best nog wel leuk. Maar is ook zoiets ja, zo rotte backstage.
Zo'n ouderwetse houten ronde kermistent.
Kermis, ja. Zo'n circusachting. Ja. Dat is heel leuk. Ingericht wel. Het is minder raar dan een gewone witte tent. Dus zo'n spiegeltent is wel nog leuk. Daar ligt op de vloer in en zo. Maar ik had dus zwijde botten aan.
Laarzen, ja.
Laarzen, ja, sorry. Heel mooie nieuwe cowboy laarzen, maar die waren wel zwijde gemaakt. Dus, hè, dus de binnenkant van je leer. En als daar regen op komt, dan zijn die kapot. Dan krijg je daar zo'n rand in en dan gaat dat niet meer af. Ik heb 2 jaar in een schoenenwinkel gewerkt, dus ik weet, dat is nefast voor de schoen. En dat was ergens in zo'n stolveld, dat ik stond, zo eerst toen koeienveld... En in zo'n spiegeltent. En ik moest dus terug naar huis. Ik moest in een auto. En het had dus geneveld. Of ik weet niet of het echt zelfs geregend had. Maar dus de grond was nat en drassig. En ik ben toen echt... Ik denk dat ik toen zo mijn wandeling van 5 minuten naar de auto... Ik heb gewoon mijn schoenen uitgedaan. Mijn jas ook. Mijn jas over die schoenen gelegd. En zo naar de auto gegaan. Zo. Kijk, mijn voeten helemaal vuil en nat. Maar gewoon om mijn schoenen te redden. Dus dat was echt een verschrikkelijke locatie. Dat geeft mij dan maar steen. Ik was echt helemaal van slag.
Ja.
150 afleveringen, nog nooit iemand geklaagd over natheid voor laarzen.
Maar heel vrouwen geïnterviewd.
Nou, toch ook wel, maar ook daar nog geen één. Dus misschien heb jij gewoon betere smaak qua schoenen dan andere vrouwen.
Dat kan... Ja, ik heb ook maar 1 paar zwijde laarzen. Dus, maar ik had nu juist die, ja, met andere schoenen had ik het misschien wel gedaan, maar nu met die, ja.
Ja, ja. En nog, want daar hebben we het verder helemaal niet over gehad. Ik weet ook niet of je ze doet. Doe jij optredens voor bedrijven en zo en maatwerkopdrachten?
Soms. Maar dat is vooral voor het geld.
Dat doet iedereen voor het geld. Je praat met een Hollander. Wij vinden dat niet erg.
Ja, soms is dat zo. Ja, ze hebben me nu gevraagd voor sportcongres. Weet ik veel waar. Ik denk, ik haat sport. Ik haat bedrijf. Ik vind dat zo stom. En ik had zo gezegd tegen mijn boeken van... Ik denk dat 2500 euro... Ik zeg, voor 2500 euro doe ik het. Dus ik dacht... Fuck you, dat gaat hij nooit betalen. Betalen, die zei direct van, dat is goed. Dus ik dacht, wie weet wat wij kunnen vragen, zeg.
Als ze gelijk ja zeggen, is nooit een goed teken. Dan heb je te weinig gevraagd.
Dus dat was... Dus heel soms doe ik dat wel, maar ik vind dat niet heel, heel fijn of zo. Omdat ik ook... Ik snap ook, niet iedereen is gemaakt voor stand-up comedy. Niet iedereen hoeft dat ook leuk te vinden, absoluut niet.
Mm-hmm.
Maar er zijn al sommige bedrijven die denken, we doen een leuk intermezzo met een stand-up comedian en we houden het geheim en het is tijdens de teambuilding. Ja, dat is normaal als mensen niet weten dat er een comedian komt of als mensen niet betaald hebben voor een ticket en eigenlijk er niet zo van houden, dat die minder geïnteresseerd zijn. Maar als ze zo... Ja, dat is gewoon geen heel fijn publiek. Daar hebben er 3 of 4 die echt mee zijn. En de rest is zo... Ik moet wel zeggen, ik heb ooit een bedrijfsoptreden gedaan voor de vakbond. Voor het ABVV. Ik weet niet, nee, dat bestaat niet. Dat bestaat niet in Nederland. Ja, dus dat is dus de vakbond. Die betaalde mijn uitkering uit. Toen ik corona had en zo. Toen er corona was en zo. Hè.
Mm-hmm.
En die betaalde dat zo nooit uit. Dus dat was echt een superstoeme vakbond. En als ik dan een mail terug naar stuurde, dan was dat ook van... Jij zit bij een andere district, dus jij moet... Dat was echt zo'n super administratieve arbeidersgedoe, zo dat. Yeah. En wij moesten dus spelen, ik wist niet dat het voor ABVV was, op een bedrijfsdag van ABVV. Dus ik kon daar binnen, ik zie bedrijfsdag ABVV. Ik zeg, het was met Vincent Voet. Ik zeg, Vincent, godverdomme. Dat is hier voor de ABVV en die helpen met taal niet goed en dit en dat. Dus op dat moment zegt de Vincent, ja, ik moet er gewoon iets van zeggen. Dus ik ben zo opgestapt op het podium. Ik zeg, Nicole Janssens is die hier. En zo, niemand. Nee, die is er niet, die is er niet. Dus zit er hier iemand die Nicole Janssens kan ontslagen? En dan zo een paar mensen hun hand omhoog. Ik zeg, want Nicole Janssens stuurt al maanden niet terug op mijn mails. En dan krijg ik zo van die, want dat is zo'n socialistische vakbond, dan krijg ik zo brieven in de bus van, waarde kameraad. Dat is super communistisch.
Dat is een jaren 70 haast, jezus.
Dat ik ook zo zei, waarde kameraad. Jullie zijn mijn kameraad niet, jullie zijn mijn grootste vijand. En toen na dat optreden, dus ik heb echt zo een gerant. Na dat optreden kwam er zo ook iemand van ABV. Is dat echt waar van de ding? Ik zeg ja. De dag daarna was alles geregeld. De dag daarna,
wow.
Alles op mijn rekening, alle mails in orde, mijn dossier in orde. Dat was de dag daarna. Dat was wel leuk. Dat was echt... Ik ben veel te vriendelijk en veel te lief en veel te Vlaams. En toen dacht ik echt van... Godverdomme, zeg.
Ja, te gek. Ja. Top. Dankjewel.
Graag gedaan.
Ja, ik heb altijd een dankjewel, want dan zit er een einde aan. Maar ja, dit is zo'n mooi verhaal. Tenzij je zegt, ik heb nog één verhaal en heb ik helemaal niet verteld, dan moet er nog absoluut bij.
Ik heb één verhaal, ik ga totaal niet over optredens, maar om zo uit te leggen aan Nederlanders die aan het luisteren zijn, wat de Vlaamse mentaliteit is. Dus mijn vader en ik, we zijn niet lang geleden een Italiaan gaan eten. En ik bestel een pizza Hawaii, mijn vader bestelt een lasagne. En een half uur later krijgen wij een pizza calzone en een spaghetti bolognese. En ik kijk naar mijn vader en mijn vader kijkt naar mij. En wij zijn alle twee zo van... Ja, dat is fout. Maar we gaan daar niks van zeggen. We gaan het gewoon opeten. We gaan zeggen dat dat lekker was. We gaan ervoor betalen. En we gaan er in een auto over klagen. Want zo wordt dat bij ons opgelost. Van,
het meest Vlaamse ooit.
Ja, echt hè, echt hè. Maar mensen snappen, maar we gaan niet zeggen. Dus we beginnen dan van te eten, terwijl eigenlijk al zo, nee, dat is gewoon waanzin. Dat is gewoon echt raar als je dat bestelt. Dus we beginnen dan van te eten en een paar minuten later komt hij over de trip bij ons en zegt hij, oei, dit wat jullie hadden, was eigenlijk voor die mensen daar. En dan zeggen die ook zo kijken van, maar hadden jullie niet iets anders besteld? Jullie had de pizza Hawaii en lasagne besteld. En dan keken wij zo van, ja, dat hadden wij eigenlijk, ja, wij hadden eigenlijk besteld. We dachten gewoon dat we... En toen zag je echt in de ogen van die garçon van, wat een loser zijn jullie. Wat een loser zijn jullie dat je gewoon durft zeggen dat je iets verkeerd krijgt. Maar dat ik ook... Constant als mensen zo vragen van, op een restaurant, was het lekker? En dan was echt, stel dat dat echt gewoon kak met bonen is, dat echt super vies is, dan zeg ik nog, oh ja, het was heel lekker. Of als de helft nog op mijn bord liep, omdat het zo fort was dat ik het niet binnenkreeg, zeg ik nog, ja, het was heel lekker, maar ik voel me niet zo goed, dat meer ik niet zoveel gegeten heb. Zo, zelfs dat verantwoorden zo.
Ja.
Dat is echt... Ja, dat kun je gewoon niet voorstellen. En ook zo'n schrik. Overlast met mijn vriend zo een weekend naar Amsterdam geweest. En ik bestel zoiets. Was heel lekker, want er lagen jalapeños op. Dus ik moest dat niet hebben. Dus ik had die zo opzij gelegd. En die mevrouw komt dat zo terug ophalen. Want er is aan die zei: ah, hebt u jalapeños niet opgegeten? En ik zo: nee. Dus ik dacht van: oh nee, dan gaat hij zo kei kwaad zijn. Omdat ik dat gerecht niet heb opgegeten zoals het moet. En dat was zo een stilte. En die zo: ja, is toch helemaal niet erg? En dan ging hij zo terug weg. En dan, mijn vriend en ik zaten zo van... Waarom zegt hij dat dan? Hij was er echt goed van dat. Waarom zegt hij dat dan niet over? Dat we weer benoemen dat je die jalapeños niet hebt opgegeven. Oh. Toch echt. En dan denk ik echt soms van, waarom? Dan moet ik op zo'n moment ook tegen zo'n techniek zeggen, kerel, fuck you, ik wil dat zonder galang. Maar dat gebeurt dus niet, hè. Dat.
Nee, ja.
In Nederland gaan spelen om dat te leren.
Toch doen, maar ook in Nederland, hoor. Daar kan ik ook tegen technici zeggen, ook omdat ik heel veel MC. En altijd zeg ik er voor de zekerheid weer bij, oké, als je een muziekje aanzet voor als er een act opkomt, van zodra die de microfoon beetpakt, zet die muziek af. Je mag desnoods op stop drukken, dat maakt niet uit. Trek het weg. Nee, dat is goed. Ik zeg, ja, maar niet zo zachtjes laten spelen op de achtergrond. Ik hoef niet te horen hoe langzaam jij die fader naar. Gewoon stop. Ja, dat is goed. En dan toch tijdens de show nog gewoon een minuut lang de muziek door laten lopen. En dat je een comedian ongemakkelijk ziet kijken. Oké, hoor ik dit alleen? Hoort iedereen dit? Waarom zet hij die muziek niet af? Ja, maar ik dacht dat het wel gezellig was. Dus net als bij de radio. Ja, het is geen radio.
Oh, dat is ook wel het ergste wat er ooit gebeurd is. Meestal zeggen ze van, hey, welk muziekje wil je als je opkomt? Ik zeg, ja, maakt niet zo luid. Ik zeg iets op tempo, iets leuk. Maar nu zeg ik wel altijd welk lied ik wil. Want ze hebben ooit in een jeugdhuis geflikt om I'm a Barbie Girl te spelen. Dus ik kom zo op, I'm a Barbie Girl in a Barbie World. Ik had ook zo blond haar. En dat was echt...
Oh.
Dat was zo... Kut. Dus nu zeg ik wel altijd welk.
Ja, heel goed. Sowieso. Want zeggen, doe maar iets.
Ja, dat is...
Dat is
onwetendheid.
Een garantie voor een ramp. En ik snap wat er in het hoofd gebeurt van zo iemand in een jongerenhuis. Die denkt, oh, dat is grappig, want het is een vrouw met blond haar. En dan zet ik dat aan en totaal niet bedenkt. Oké, maar dat... Alleen dan kan je tot dat moment een leuke ontvangst hebben gehad. Een lekker eten, aardige mensen en zin in de show. En in de 10 seconden die je vanaf de zijkant naar de micro loopt, dat je denkt, godverdomme, ja. Waarom?
Oh, dat was iets verschrikking.
Wat nog stommer is, ik had een bit over een paar nummers die ik echt heel erg verschrikkelijk vond, waar ik echt een enorme teringhekel aan heb. En dus 9 van de 10 shows waarin ik die bit deed, als ik afkwam, stond natuurlijk keihard die kutmuziek aan. Wat ik heel goed snap en zou ik zelf waarschijnlijk ook doen. Ik dacht, oké, deze bit gaat eruit. Ik heb geen zin om elke avond I've Been Thinking About You van London Beat te horen, wat het meest kutste nummer ooit is.
I've been thinking about you, is dat dat?
Ja.
I've been thinking about you. Dat valt nu toch nog mee?
Nee. Nee, nou, einde gesprek. Doei. Het is een kutnummer. Maar top, dankjewel.
Jij bedankt.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!